Openbaring 3, vers 14. Openbaring 3, vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Nog een keer die zin, wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dat is die bewuste stoel. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Die zeven bijzondere stukjes tekst over zeven gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije, die zijn heel boeiend. Tenminste, dat denk ik. Ik hoop dat u daar net zo over denkt. En dat u geniet van de bijzondere lessen die de Heere ons vandaag wil geven. Daar moet je wel bij dat gezelschap ons horen. En daar kom je niet bij als je niet gelooft in de Heer Jezus. Het gaat niet om onze boekhouding, want u bent natuurlijk altijd van harte welkom, wie u ook bent en waar u ook vandaan komt. Maar als het om dat gezelschap gaat, in de Bijbel de gemeente genoemd, dan moet je echt gaan geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dan moet er een beslissing zijn, een moment van keuze zijn om de Heer Jezus aan te nemen als je heiland en als je verlosser. En als je dat niet hebt gedaan, dan sta je er buiten. Kun je hooguit interesse hebben of van horen zeggen, iets meekrijgen. Maar het is niet voor jezelf bedoeld. Het is alsof je het aanhoort, maar het is dan voor anderen. Alleen die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, horen daarbij. Die hebben bovendien de Heilige Geest ontvangen toen ze tot bekering kwamen, toen ze tot geloof kwamen. En de Heilige Geest wil spreken. Hoort wat de Geest tot de gemeenten zegt. De Heilige Geest wil spreken, maar spreek tot hen die de Heilige Geest hebben, zodat ze het ook kunnen verstaan en ook kunnen oppakken. Nu hebben we net een hele rij samenkomsten achter de knopen of achter de rug, ik weet niet hoe je dat zegt. En u hebt misschien vele, vele diensten meegemaakt, zou kunnen. Misschien hebben u in ieder geval twee echt meegemaakt, Goede Vrijdag en Paaszondag. Maar misschien nog wel veel meer, want er zijn veel meer samenkomsten geweest. We hebben op Goede Vrijdag gedacht aan het lijden van de Heer Jezus, aan zijn gaan naar Golgotha en naar zijn aan het kruis geslagen zijn en aan zijn sterven en aan zijn woorden: het is volbracht. Voor mij is dat een hele bijzondere dag, iedere jaar opnieuw. Ik denk heel veel aan het sterven en aan het lijden van de Heer Jezus. Maar Goede Vrijdag heeft voor mij iets bijzonders, al jaren. Dat komt misschien omdat ik vroeger al een beetje geïndoctrineerd raakte door Bach's Matthäus Passion of zo. Ja, dat komt bij ons thuis vandaan. En ja, dat was toch wel iets unieks. En dat heb ik nog. Ik kan u echt zeggen dat ik nog met tranen zit te luisteren naar de Matthäus Passion. En ook afgelopen vrijdag heb ik dat opnieuw gedaan. En daarvoor nog wat andere passionen beluisterd. Maar het gaat me niet om wat ik heb gemaakt en wat ik beleef. Maar het gaat erom dat op alle mogelijke manieren het bijzondere van de Heer Jezus uit de verf kwam. Ook verknald door nieuwe invullingen, nieuwe modellen om de Matthäus anders te zingen, in plaats van God dan maar Allah te zingen en zo. Weet je wel. Al dit soort verknippingen, het is echt gebeurd. En bekende Nederlanders dan maar een bepaalde rol te geven in deze schitterende muzikale hulde aan de Heer, om daar zelf kennelijk in te schitteren. Ja, dat gaat mij over mijn schoenen. Maar ja, daar wordt het niet anders van, dat blijft toch wel. Dat wordt alleen maar erger. Al deze verwordingen, deze verknippingen, die zullen wel erger worden. Maar het gaat mij nu om gelovigen. Gelovigen die tot de gemeente horen. En die één ding heel helder mogen hebben. En dat is dat de Heer Jezus juist voor jou, juist voor ons, naar Gethsemane is gegaan en daar bijzondere dingen heeft gezegd die wij eigenlijk niet kennen. Vrijdagmorgen, Matthäus Passion, tweede deel. Ik zat te luisteren en ineens, als je de tekst meeleest, krijg je een soort gevoel van, wat gebeurt er nu? Dat had ik. Ik heb vele, vele jaren de Matthäus beluisterd en dit had me nog nooit opgevallen. Dat Bach in het begin van het tweede deel, als de Heer Jezus net gearresteerd is en meegenomen wordt en ze weten niet waarheen, een stukje uit het Hooglied invoegt. U luistert nog maar een keer vannacht. U komt er ook achter. En dat stukje uit het Hooglied is uit Hooglied 6. Waarheen is uw geliefde gegaan? Want we willen hem met u zoeken. En als je in Hooglied 6 dit opslaat en dat eens bekijkt en bestudeert misschien, dan zie je dat hij, de bruidegom in het Hoogliedboek, in het Hooglied gebeuren, naar zijn tuin is afgedaald. Zou dat Gethsemane kunnen zijn? Ik geef je een suggestie. En in die tuin plukt hij lelies. Hij verzamelt lelies. In het begin van het Hoogliedboek is de bruid een lelie tussen de doorns. En daar in hoofdstuk 6 plukt in de tuin de bruidegom een bundel lelies. Zal ik het gewoon zeggen, hij heeft jou daar gevonden en mij en hij maakt van ons een prachtig boeket voor hemzelf. Dat zijn dingen die je zomaar aangereikt krijgt, of je het mooi vindt of niet, dat laat ik nu maar los, maar het is een bijzondere ontboezeming. De Heer Jezus heeft het willen doen voor jou en voor mij, want hij wil ons voor zich plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Hij wil ons bij zich hebben, maar hij wil zelf zijn glorie en zijn eer ontvangen. En daar heeft hij ook ons voor bedoeld. Goede Vrijdag. Hij is gestorven, hij is begraven. En ik kom daar straks nog een keer op terug. En hij is opgestaan, hij leeft gelukkig. Als dat niet zo zou zijn, dan hadden we geen zekerheid, hooguit een vermoeden, want het zal met ons misschien wel goed komen. Maar omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dat is de zekerheid die we hebben. Door het geloof in de Heer Jezus hebben we die zekerheid. Want zoals de Heer Jezus is opgestaan, zo zal God ook ons met hem nieuw leven aanreiken. Dat heeft hij al gedaan en dat zal ook nog waar worden. Bijzondere dagen dus. Maar de gemeente zou wel eens langzaam maar zeker een beetje lauw kunnen worden. En nu zit ik eigenlijk in mijn onderwerp van Laodicea. Laodicea is door verschillende bijbeluitleggers vroeger na de opname van de gemeente gesitueerd, geplaatst in de tijd. Dus dat kon eigenlijk niet de gemeente zijn. Want als de Heer buiten staat, dat kan toch niet de gemeente zijn? Want wat twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn, daar is hij in het midden van hen. Dus hoe kan hij nu buiten staan en aan de deur kloppen? Dat moet dus een andere tijd zijn. Nou, dat is niet zo. Het is een zevenvoudige duiding van de gemeente in Openbaring 2 en in Openbaring 3. En Laodicea hoort erbij. En ik zeg niet dat er één gemeente helemaal Laodicea is en een andere gemeente helemaal Philadelphia is. Maar de elementen van Laodicea zouden wel te degen in ons hart kunnen zijn. Ik ben eens geweest in Laodicea en daar gekeken. En duidelijk is toen in ieder geval geworden waarom deze taal zo gebruikt wordt in Openbaring 3. Daarbij Pamukkala of Pamukkale, ik weet niet hoe je dat precies uit moet spreken in het Turks. Daar zijn bronnen. Geneeskrachtige bronnen. En dat is vroeger een soort kuuroord geweest en dat is het nu nog. Dan kun je tegen een behoorlijke prijs je een kamertje kopen, huren voor een paar weken. En dan mag je met je ploeteren in zo'n bijzonder bad. Dat borrelt daarop en dat schijnt heel erg geneeskrachtig te zijn. Dus ik laat het verder maar los, dat zal wel. Ik denk wel dat het een bijzondere uitwerking kan hebben. Maar als dat water wat nu opborrelt wegstroomt, vandaar die bijzondere krijtrotsen die je daar vindt, vanwege de vele substanties die je daarin terugvindt, die zijn daar, alsof die golven nog zichtbaar zijn. Maar als dat water wegstroomt, dan stroomt het steeds verder. Nu proberen ze dat vast te houden en ze hebben dat ingedamd en ze willen dat een klein beetje voor zich houden en juist op die locatie houden. Maar goed, toen stroomde dat verder. En als het verder stroomde, dan kwam dat water in Laodicea, ligt daar vlakbij. En dan was het water niet meer warm. Als het nu nog warm was, dan had je tenminste nog een geneeskrachtig bad kunnen nemen. Maar het was ook niet koud. Ja, als het koud water was, dan kon je het gebruiken voor drinkwater of voor bevloeiing van je tuintje. Was het ook niet. Het was lauw. Heel, heel praktisch. Iedereen in Laodicea heeft precies begrepen wat Johannes hier schrijft. Namelijk, was je maar koud, dan had je nog wat tenminste. Dan deugde je nog ergens voor. Of was je maar warm. Want wij zeggen, nou ja, hoe kan het nou? Was je maar koud? We moeten toch warm zijn voor de Heer. Amen. Maar het gaat erom dat die stroom die uit die geneeskrachtige bronnen kwam, bij Laodicea helemaal lauw geworden was. En eigenlijk had je er dan niks meer aan. Nou, dus toen die brief kwam, hebben die mensen daar heel precies begrepen wat de schrijver bedoelt. Namelijk, het is van het een niks en van het ander ook niks. En ik denk dat misschien dit wel eens een plaatje zou kunnen zijn van jou en van mij. Van, het is niet meer zoals het was vroeger, sprankelend, fris, bron, alsof het net naar boven spoot. Ja, het is ook nog niet helemaal weg. Het is eigenlijk niet meer wat het zou zijn geweest als je dicht bij de bron zou zitten. Gelovigen worden heel vaak ook een beetje ingepakt door de maalstroom van deze wereld, door alles wat zich aandient, voor alles wat je allemaal op je bord krijgt. Het is onvoorstelbaar. En deze stroom, die brengt je naar niks meer. Daar zit je dan. En dan zijn er op hetzelfde moment mensen die zeggen, ja, maar wij hebben alles. We zijn rijk en we zijn verrijkt en we hebben aan geen ding gebrek. Dat hoor ik soms ook. Bij ons in alle gaven. Bij ons is alles oké. Bij ons is het bij ons. Alsof er een soort meetlat zou bestaan van, ja, maar dit is nu precies wat de Heere bedoelt. Want vanaf het moment dat we niet meer dicht bij de bron zijn, worden we hoogmoedig. Kan haast niet anders. De bron, ik weet niet of u dat weet, die bron die stroomt, die geeft water, geeft bijzondere zegen. Maar dat water stroomt altijd naar de laagste plaats. Misschien vindt u dat heel gewoon, want u ziet dat thuis bij uw eigen kraantje en u ziet dat overal. Maar de zegenstroom gaat altijd naar de laagste plaats. Vanaf het moment dat wij hoogmoedig worden, zien we niets meer van die zegenstroom. Ik hoop dat u de woordspeling pakt. Vanaf het moment dat wij een beetje boven onszelf uitstijgen, onszelf een bepaalde plek toedenken, gaat het niet goed. Van harte hoop ik dat de les van Laodicea voor ons duidelijk is en dat we daaruit leren en dat we dit ook meepakken. En dat we het verlangen krijgen om tot die frisheid, die nieuwe frisheid van hemzelf te komen, waardoor we misschien meer zien dan we ooit zagen. Hoogmoed is een groot punt in deze gemeente. Ze zijn lauw. Eigenlijk hebben ze van beide kanten niks meer. Van het ene een beetje en van het andere een beetje. Van de hemel een beetje en van de wereld een beetje. Van de Heer Jezus een beetje en van de tegenstander een beetje. Eigenlijk hebben ze niks meer. En het leidt ontegenzeggelijk tot hoogmoed. Dus altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. Als de Heer Jezus, de knecht des Heren, niet meer het centrum is, dan kun je de klok erop bijzetten dat het hoogmoedig wordt. Als de knecht van God die zichzelf wegcijferde en zichzelf in de dood gaf en tot werkelijk de laagste plaats neerdaalde, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Als je het niet meer ziet, dat wat er met de Heer Jezus gebeurt, onze norm is, dan kun je wel zeggen dat je rijk en verrijk bent, maar dan is het in no time zover dat de Heer buiten staat. Dat is de achtergrond van Laodicea. Maar nu wordt gezegd, u zegt van uzelf dat u steeds rijker geworden bent en dat u aan niets gebrek hebt. Maar u weet niet dat u juist ellendig en beklagenswaardig en arm en blind en naakt bent. Eigenlijk heb je het meest elementaire gebrek. En daar wordt iets aangeraden. Goud te kopen, gelouterd door het vuur en witte kleren, omdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en ogenzalf. Goud, witte kleren en ogenzalf. Dat zijn de drie dingen die hier genoemd worden. Enfin, kun je ook lezen, simpel. Goud staat in de Bijbel, voor zover ik het zie, altijd voor wie de Heere zelf is. Voor zijn glorie, zijn wezen. Kroont hem met gouden kroon, dat hoort bij hem. Dat is zijn wezen. Goud, bekleed met de klederen van het heil, met de mantel van de gerechtigheid. Bekleed in het goud, gesierd. De gouden sieraden, de gouden ornamenten bij de kleding van de hogepriester. Het heilige der heiligen. Het verzoendeksel. De ark van het verbond met goud bekleed. Het reukofferaltaar met goud bekleed. De kandelaar, helemaal van goud. Al die onderdelen uit het huis van de Heere, die duiden op de Heere zelf, op zijn glorie, op zijn grootheid, op zijn wezen, die zijn van goud. Ik raad u aan om goud van mij te kopen. Leer nu toch eens wie hij is. We hebben besloten in overleg om volgend seizoen daar een heel seizoen aan te wijden. Kaartje krijgt u nog of hebt u nog, ik weet niet meer hoe het zit, maar dat komt nog. Maar in ieder geval, wie is de Heer Jezus? Ik raad u aan om goud te kopen. Alle sier van onszelf gaat weg. Ik wil u even meenemen naar een tekst uit Jesaja, Jesaja 4. Om iets duidelijk te maken. Jesaja 4. Maar voor het verband ook een tekst uit Jesaja 3. 3 vers 18. Jesaja legt de verkeerdheid van Israël bloot. 3 vers 18. Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen. De enkelringen, de voorhoofdbanden, de maantjes, de oorhangers, de armbanden, de sluiers, de hoofddoeken, de enkelkettingjes, de gordels, de reukflesjes, de amuletten, de ringen, de neusringen, de feestkleren, de mantels. 24. Dan zal er in plaats van balsemgeur stank zijn. Zegt hoofdstuk 4 vers 2 en daar wou ik naartoe. Op die dag, het gaat dus op dezelfde dag, zal de spruit van Yahweh, de spruit van Yahweh, de spruit van de Heere, dat is in deze vertaling nou schitterend helder, in de Statenvertaling ook, en de G-vertaling heeft nog een beetje twijfelachtige van wat de Heere doet uitspruiten, dan moet je daar maar naar raden. De NBV-vertaling, misschien hebben u dat ook, ik lees dat ook thuis, dat bedoel ik niet, ik wil geen katterigheid of zo, die geeft een hele andere richting, namelijk dat wat uit de aarde uitspruit, dat is tot sieraad. Zo van wat we krijgen aan vruchten, dat is het dan. Maar hier is het Yahweh zelf die uitspruit. Het is de Heere die spruit is, met alle hoofdletters die maar denkbaar zijn, hier in deze vertaling. Maar die spruit, Yahweh zelf, is de Heer Jezus. Er zat 4 keer in het Oude Testament iets over een spruit. Jesaja 4, ik heb het net gelezen met u. Jeremia 23. Zacharia 3. En Zacharia 6. 4 keer is er sprake van een spruit. En alle 4 laten ze iets zien van hem, onze Heer Jezus, die in het Nieuwe Testament in Matthäus de spruit is. Jeremia 23, die in Marcus de spruit is, Zacharia 3, die in Lucas de spruit is, Zacharia 6, en die in Johannes de spruit is, Jesaja 4. De spruit die Yahweh zelf is. Daarom is die spruit ook niet geboren in Johannes. Natuurlijk is de Heer Jezus geboren. We hebben Lucas, we hebben Bethlehem, we weten van Maria, we weten het. Maar in Johannes was hij er al. De spruit die uit zou spruiten is Yahweh zelf. En die spruit, die zal tot sieraad zijn. Ik lees nu verder. Die spruit van de Heere, die zal tot een heerlijk sieraad zijn. En de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen die in Israël ontkomen zijn. Met andere woorden, hun sieraden, hun armbanden, hun kettingjes, hun banden, hun voorhoofd, hun sieraden worden weggeworpen, blijken waardeloos te zijn. Maar daarvoor in de plaats, zegt de Heere, heb ik hem als sieraad. Hij is ons tot sieraad. De Heere Jezus zelf, ik raad u aan om goud van mij te kopen. Het wordt tijd dat je erachter komt wie voor jou naar het kruis ging, wie zijn leven gaf, wie zover ging dat hij zijn leven voor jou wilde geven om je voor altijd gelukkig te maken. Hij, de spruit van Yahweh, de spruit die de Heere God zelf is, die zal uitspruiten en die zal tot sieraad zijn. Dit zijn buitengewone dingen. En als u dan toch nog wat door wilt lezen daar, lees maar door. Het is maar een heel klein hoofdstukje, het heeft maar 6, ja, wel lange versen. Maar goed, vers 5, dan zal de Heer over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten daarvan, of die daar gehouden worden, overdag een wolk scheppen. Probeer het eens een keer te plaatsen in je eigen denken. Die spruit, die zal ervoor zorgen dat de samenkomsten die op de berg Sion gehouden worden, dat die een kenmerk krijgen van de Shechina, van de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. Daar zal ik u een paar samenkomsten noemen die op de berg Sion gehouden zijn. Johannes 20. Waar de Heer Jezus op de dag van de opstanding verschijnt in die zogenaamde bovenzaal. Waar lag die bovenzaal? Op de berg Sion. Waar is de Heilige Geest uitgestort? Op de berg Sion. In die bovenzaal. Waar werd de zaal bewogen toen ze samen baden? Op de berg Sion. In die bovenzaal. Waar vond de voetwassing plaats? In die bovenzaal. Waar heeft de Heer Jezus gesproken over Johannes 17? Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven. Op de berg Sion. Ineens wordt Jesaja 4 zo'n schitterend stukje tekst. Zo buitengewoon. Alsof het eruit spettert. De spruit die Jahweh zelf is. Die zal ervoor zorgen dat de samenkomsten die gehouden worden op de berg Sion. Tot heerlijkheid en tot sieraad zullen zijn. En dat zal een hut zijn. Maar ik ga nog een stapje verder. In de brief aan de Hebreeën wordt gezegd dat wij genaderd zijn tot, niet tot de berg Sinaï, die slaven baart, maar tot de berg Sion. Daar heb je, oh ja, een feestelijke en een plechtige, nu snapt u hem, daarom is het een feestelijke en een plechtige vergadering, volgens Hebreeën 12, u en ik. En het gaat nog verder, want in Openbaring 15, daar wordt u in het midden van het tumult van de grote verdrukking, waar vele oordelen elkaar opvolgen, daar ziet u Israël op de berg Sion, 144.000, een soort uberrest, een soort overblijfsel, een getuigenis, en het lam in hun midden. Met andere woorden, in Jesaja 4 staat zoveel profetie, dat je het bijna niet op kunt, als je daarvan houdt. Maar het is heel mooi. Maar ik raad u aan om goud van mij te kopen. Begin nu eens met te zeggen, ik wil zo graag ontdekken dat de Heer Jezus, dat hij God zelf is. En ik wil zo graag ontdekken dat hij Yahweh is, de eeuwige. Dat is eigenlijk het Johannes-evangelie. Hij was bij God en hij was God. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Onvoorstelbare heerlijkheid krijgt u aangereikt, aangeboden. Het enige wat u moet doen is dank u wel zeggen. Ik raad u aan om goud te kopen. Maar ik raad u ook aan, zegt hoofdstuk 3 van het boek Openbaring, daar zijn we immers mee bezig, om witte kleren, opdat u bekleed bent. Nou, onze eigen kleren, die zien eruit, denk ik, zoals het boek Zacharia dat schetst, als daar een hoge priester met de naam Jozua, dat is een andere Jozua dan die er vroeger is geweest, knecht van Mozes, een andere. En die is daar, die staat voor de engel van de Heer en die staat er voor de troon en die heeft met vuile kleren bekleed. En de Satan zegt, zie je wel, dat zijn die lui uit Emmen, zie je wel. Ja, die zaten daar in het gebouw Hebron, mooi naam hoor, gemeenschap betekent dat. Maar kijk eens wat voor vuile kleren ze hebben. Zo ongeveer gaat dat. Die aanklager die dag en nacht aanklaagt. En hij heeft bij mij natuurlijk niks te zoeken en te vinden, maar bij jou wel. Zo is het ongeveer. Of het zou net andersom moeten zijn. Natuurlijk, hier sta ik. Ik kan ook niet anders. Ik heb het niet goed gedaan. Maar hoe dan ook, die aanklager die dag en nacht aanklaagt, zegt dat is vuiligheid. En dan staat er iemand bij die zegt, doet uit hem die vuile kleren. Wie zegt dat? De spruit! Jazeker, daar. De spruit, de knecht van God. Die zei, maar ik heb voor hem, voor haar betaald. Ik heb het probleem opgelost. de spruit die daar staat, Zacharia 3, die zegt, doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. En dat gebeurde. Als God je ziet zoals je zelf bent, dan, dan is er geen zegen, denk ik. Maar als God je ziet zoals hij jou gekocht en betaald heeft, in zijn volkomenheid, ik raad u aan om witte kleren te kopen. Dat betekent in de taal van Openbaring 3 dat je moet zetten om de gedachten over het geweldige werk van de Heer Jezus je eigen te maken. Dat is hele mondvol. Je moet hem zelf hebben en je moet de resultaten van zijn werk zien. Priesters, soms liepen ze in witte kleren. Een van de dingetjes die ik ontdekte bij Goede Vrijdag dit jaar was Leviticus 6. Dat is natuurlijk heel vaak gelezen, maar nooit was mijn aandacht er zo op terechtgekomen. Waarom? Waarschijnlijk te vlug gelezen, over het hoofd gezien. Leviticus 6. Priesters moesten de as van het brandoffer van het altaar halen. Staat er. Ik wil het wel even opzoeken. Wilt u het hebben? Okay, u krijgt het. Leviticus 6. Vers 10. Leviticus 6, vers 10. De priester dan moet zijn linnen kleed aandoen. Hoort u het? Een linnen kleed aandoen. Ik raad u aan, Openbaring 3, om van mij te kopen linnen kleding. En een linnen broek over zijn lichaam aantrekken. Vervolgens moet hij de as nemen als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft en die naast het altaar leggen. Dan moet hij zijn kleding uittrekken en andere kleren aantrekken en de as buiten het kamp naar een reine plaats brengen. Priesters moesten speciaal voor het wegnemen van de as andere kleren aantrekken, linnen kleding aandoen. En als ze dat gedaan hadden, als ze de as hadden weggenomen van het altaar, dan moesten ze die as naast het altaar leggen en zich eerst weer gaan omkleden. Je vindt dat misschien overdreven. En dan in hun gewone pak, als ik dat zo zeg, maar die as op een reine plaats gaan brengen. Nu probeer ik het. Jozef van Arimathea en Nicodemus kwamen met linnen kleding en vroegen het lichaam van de Heer Jezus, dat kregen ze. En ze hebben de as van het altaar genomen op dat moment. En ze hebben het in linnen gewikkeld. En ze hebben het op een reine plaats buiten Jeruzalem, buiten de kamp, buiten het kamp of buiten de lege plaats neergelegd. Ziet u het gebeuren? Ik hoop het. Ik hoop dat u nu, als u Openbaring 3 zegt, oh ja, ik wil goud kopen en ik wil ook linnen kleding kopen. Dit wil ik mij eigen maken. Daar wil ik echt iets van mezelf voor maken. Daar wil ik in doordringen. Dit wil ik graag begrijpen. Ik was met mijn kinderen en kleinkinderen in Jeruzalem en ik was in de grafkerk. Het is een paar jaar terug. En er was een kleinzoontje bij van, ik gok nu, ik denk dat hij 6 is geweest toen. Een beetje een denkertje. En we waren in die grafkerk en ik zei tegen hem, Guido, kom, we moeten weer verder. Nee, opa, ik ben nog niet klaar. Hij stond bij de plek waar het lichaam van de Heer Jezus zou hebben gelegen. Weet je, als je in de grafkerk bent, is daar een soort rechthoekige plaat waar het lichaam van de Heer Jezus zou hebben gelegen. En waar ze dan de lijkwade van Turijn hebben zien ontstaan of zo. Weet je wat, dat is dan daar gebeurd. Hij zei, ik ben nog niet klaar. En dan enkele minuten later zei hij, nu weet ik het. Ik heb hem gisteren gevraagd, eergisteren. Weet je het nog, Guido? Ja, opa, ik weet het nog. Zou je meer van de Heer Jezus zelf willen zien? Dat is goud kopen. Zou je meer van zijn werk aan het kruis willen zien? Dat is echt linnenkleding kopen. Want de hoge priester ging op de grote verzoendag in linnenkleding dat werk doen. Dat is direct gekoppeld aan priesterdienst, aan lofprijzing, aan aanbidding, aan grootmaking van de Heer Jezus. Het is niet alleen jouw zegen, dat is zijn glorie. Het verschil, hè? Daarom snapte ik ook wel dat je glorie voor mij. Nee, het is ook glorie voor hem. Ik bedoel, ik begrijp dat je een keer een moment hebt dat het niet meer om jezelf gaat, maar dat het om de Heer Jezus gaat. En dat moment is er, hoop ik. Dat is ook de groei in het geestelijke leven. Als je nog steeds over jezelf praat en met jezelf bezig bent en dat jij verlost bent van schuld, amen, gelukkig. Maar hier gaat het om wat anders. Deze waren al van de gemeente, zal ik maar zeggen, van Laodicea, hadden dit meegekregen, hadden deze dingen al gehoord en worden nu aangemoedigd om goud te kopen en om linnen te kopen en om ten derde ogenzalf te kopen, waardoor ze de dingen scherp gaan zien. Nou, ik geloof dat ogenzalf direct te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. Met andere woorden, je krijgt hele bijzondere zegen als je dat verlangen hebt. En dat spoort ook voor 100% met Efeziërs hoofdstuk 5. Wees vervuld met de Heilige Geest. Of wordt vervuld. Dat is onze verantwoordelijkheid. Je moet het willen kopen. Je moet het willen doen. Het is niet een kwestie van ik ga naar die en die samenkomst en dan krijg ik het. Maar er is iemand op het podium die legt me de handen op en dan heb ik het. Nee dus. Ik ben een beetje kattig misschien, maar dat is het niet. Ik zeg niet dat er op dat podium geen geweldige dingen gebeuren, waarschijnlijk wel. Maar het gaat me erom dat de vervulling met de Heilige Geest jouw verantwoordelijkheid is. Er staat namelijk in relatie tot, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, weet je wel. Nee, niet de dingen van deze wereld, maar word of wees vervuld met de Heilige Geest. Dat is het contrast, daar. Ik raad u aan. Want allen die ik lief heb, die wijs ik ook terecht. En die bestraf ik en wees dan ijverig en bekeer. Met andere woorden, als het niet goed gaat, dan komen er ook momenten dat de Heere God zelf ingrijpt. Dat weet je van je eigen opvoedkundige praktijk. Ik weet niet wie daar 100% in heeft gehaald. Not me. Ik heb dat niet. Je probeert het. Je wilt zo graag een soort opvoeder zijn. Nou, dat valt zwaar en zwaar tegen. Ik zou heel erg blij zijn als ik het wat anders had kunnen doen. Maar ik heb toen gehandeld naar wat ik toen zag en wat ik toen dacht te moeten doen. En dat is niet altijd goed geweest. Maar stel, je bent bezig met het opvoeden van je kinderen. En ze lopen gevaar om bij die paasbult die in brand gestoken wordt, om daar te dichtbij te komen, zoals nu weer ergens is gebeurd in Drenthe. Wat doe je dan? Zeg je nou, je zoekt het maar uit? Of probeer te zeggen, moest luisteren, als je voorbij die omheining gaat, dan loop je wel risico's. Zo begint het toch? En als ze dan toch onder de omheining doorkruipen, wat doe je dan? Ga je dan zeggen, nou ja, dan moet je het zelf maar weten als er 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zijn. Ik denk het niet. Ik denk dat je een schreeuw geeft en zegt, kom op. En dat je nog een keer flink in de kraag pakt en zegt, en nu terug. Ja, dat mag niet meer. Hè? Je mag geen pedagogische tik meer uit. Je mag helemaal niks meer. Dat begrijp ik wel, want de regering weet het allemaal beter. Nou, ik zeg dat het de verkeerde bron is. Dat is mijn politieke keuze misschien. Maar hoe dan ook, dit is wel de route. Maar dit zou bij de Heer niet net zo gaan. Psalm 32 maakt duidelijk. Wees nu niet trots als een muildier, alsof een paard zonder verstand, welks trots men breidelt met toom en bit. Met andere woorden, als je een paard een bit en toom, een bit in de mond doet en toom, ja, dan kun je. Toch? Ja, ik ben geen paarden, maar hier zitten mensen die hebben met paarden gewerkt. Die weten heel precies hoe dat werkt. Maar Ik dacht eerst altijd dat het Toom in Gebit was, maar dat is ook niet zo. Het is Toom en Bit, maar het is de correctie die de bereider, die degene die dat paard bedient, kan gebruiken om hem of haar rechtsom of linksom of vooruit of achteruit te laten gaan. Zou de Heer dat niet net zo? Ja, Psalm 32 zegt ja. Nou, het kan echt, zegt Psalm 32, met een andere methode, namelijk mijn oog is op je. Je moet mij even aankijken voor je iets doet. Dat is veel mooier, hè? Stel je voor dat je een kind hebt die eerst naar je papa kijkt. En die papa kan zeggen ja of nee. Je hoeft helemaal niks te zeggen, alleen maar aan de ogen. Nou, maar dat is super. Ik heb één zoon. Met de anderen die waren heel anders, dat kan ik u verzekeren. Met andere woorden, het is verschillend. Maar het is toch die geweldige, de Heere corrigeert. En dat willen we niet meer, want als we nu door de Heere gecorrigeerd worden, op de een of andere manier, dan rennen we naar die en dan willen we hulp. We willen eigenlijk even vertellen hoe naar het gaat, hoe slecht het is. En dat de Heere God, hij heeft wel alle dingen in zijn handen, maar in ons geval slaat hij helemaal de plank mis. En dus kunt u even helpen, kunt u even... We willen even uit de nadigheid. Zo gaat het vandaag. Het is een beetje parafraseachtig neergezet, maar het is wel wat er gebeurt. Nee, terug, laat je zien. Want ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. Ik heb me vroeger mateloos verbaasd over het feit dat de Heer Jezus op de opstandingsdag dwars door een deur liep. Die was gesloten, het vrees voor de Joden. En hier kan hij, staat hij aan de deur en dan gaat hij eens naar binnen. Natuurlijk kan de Heer naar binnen, hij kan forceren. Maar als het hier om gaat, moet jij de deur open doen. En die opening zit aan de binnenkant. Het zit in jouw hart. Daar moet je de deur open doen. En dan zegt de Heer, dan wil ik graag bij je binnenkomen. Maar je moet je voorstellen dat een gemeente zegt, waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus samen zijn, daar is hij in het midden, terwijl hij buiten staat. Bijna Micha-achtig. De Heer is in ons midden, of niet soms. De Heer wil zo graag in het centrum staan. Hij wil zo graag het middelpunt zijn. Hij wil, nadat hij is opgestaan, in het midden van de discipelen zijn. En nu is hij in het midden van de troon, lieve broeder en zuster. In het midden van de troon. Dan wijkt alles voor hem. De levende wezens, de engelen, maar ook alle gelovigen, alle oudsten. In het midden daarvan, het lam staande als geslacht. Hij is het middelpunt. Op het kruis, hij is ook het centrum van de schepping, de eerstgeborene, de hoogste in rang van de ganse schepping, de eerstgeborene van hen die uit de doden zullen opstaan, de eerstgeborene onder vele broederen, de enige geborene, andere uitdrukking, de enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid, heerlijkheid, glorie, Yahweh, de spruit, Yahweh zelf, die is ons tot sieraad, dat is onze versiering. En als hij het niet meer is, dan is er niks. Laodicea lauw geworden. We begrijpen de taal. We hebben ook door hoe het daar was. En nu zegt de Heer, maar ik wil zo naar binnen komen en de maaltijd met je houden. En jij met mij. En nu is de vraag gewoon voor ons allemaal. Doen we de deur open? Doen we de deur open voor de Heer Jezus? Nog een keer, hij kan forceren. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ook bomen en alles gemaakt. Hij is de schepper van alle dingen. Hij kan alles. Hij kan het in één keer laten inploffen, zodat het allemaal pulp is. En hij staat en hij klopt aan. Dat is ongeveer het karakter van Jeremia in het Oude Testament. Dat is dus een soort enige profeet die nog overgebleven was in de dagen van toen het helemaal misging met de tempel. Dat er nog één aan de deur klopte, nog één keer een appel van de Heere. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar goed, de Heere, hier. In onze dagen is de verwording ook groot geworden. En de Heere wil zo graag binnenkomen. En hij vraagt alleen maar om hem binnen te laten. Nou, als je hem verlangt als goud, als linnen, kleding, als ogenzalf, dan komt hij. Is het nou zo moeilijk dan? Nee, is het helemaal niet moeilijk. Moeten we daar, ik weet niet wat voor doen? Nou, moeten we daar spektakel voor op het podium zien te krijgen? Ook niet. Je moet hem hebben. Het enige. En dat is helemaal niet moeilijk. Je moet de deur openzetten, je moet je hart openen voor hem. Nou, dat betekent dat je eigen troontje weg moet. En dat zijn troon daar moet zijn, in je hart. En hij zegt, en wie dit doet, wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Weet u dat Laodicea de moeilijkste brief is van de zeven, want het gaat heel ver in het negatieve. Maar weet u dat het ook de mooiste brief is, want het gaat heel ver in het positieve. Nergens in al die brieven staat dat wij, nu zeg ik het even met mijn eigen woorden, de Heer Jezus horen zeggen, moest luisteren, als je dit doet, als je voor mij de deur opent en als je goud van mij koopt en linnen kleding van mij koopt en ogenzalf koopt om te zien, dan kom ik binnen en dan gaan we samen eten, dan gaan we samen genieten, dan gaan we omgang hebben, vertrouwelijke omgang hebben. En vervolgens, als dit gebeurt, dan schuif ik een beetje op in mijn troon en dan zeg ik dat jij naast me moet zitten. Dat is die stoel die voor jou bedoeld is in de hemel. De Heer zit in zijn troon en zit naast zijn vader, zo staat het hier. Want ik heb overwonnen en met mijn vader zit ik op zijn troon. En hij maakt ruimte voor jou om naast hem te zitten. En de discipelen maar bakkeleien, weet je wel, de Johannes en Jacobus, van kunt u even een afspraakje maken met ons, dat wij de een rechts en de ander links van u zal zitten. Hun moeder had dat ook al gevraagd. Nou, we nemen het die moeder misschien kwalijk, maar ik vind het eigenlijk het beste wat een moeder ooit kan wensen. En toch wat wilt voor je kinderen, vraag dan maar die plek voor je kinderen, rechts en links. Het is toch schitterend. Ik vind die moeder, die moet je me niet blameren, want daar moet je me zo laten staan. Maar de Heer Jezus zegt tegen de beide discipelen zelf, nee, dat is niet aan mij, dat maak ik niet uit. Wat een prachtige stoel heb je in de hemel. Hè? En wanneer krijg je die stoel dan? Als jij nu vanavond zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. Niet om tot bekering te komen, dat is gebeurd. Maar om nu te zeggen, nu je tot geloof gekomen bent, Heer Jezus, kom in mijn hart en woon in mijn hart. Ik wil u zo graag zien, Heer Jezus. Ik wil u zo graag beleven, Heer Jezus. En ik wil u zo graag begrijpen, Heer Jezus, ogen zelf. Ik wil u helemaal doorgronden, Heer Jezus. En de Heer zegt, dat bedoel ik. Wat fijn, hè, dat we dit nu samen hebben. Ga naast me zitten, in mijn troon. Daar wil ik je hebben. Hij schuift met alle respect een klein beetje op om jou naast hem te laten plaatsnemen. Nee, zulken sterven vrees ik niet, zingt een oud lied van vroeger. Ik hoorde dat gisteren op Family Server, geloof ik, een getuigenis van broers die ik heel goed ken. Maar in ieder geval, ze hadden het over hun moeder en die was gestorven, maar dat was dan het laatste lied zoals ze dat gezongen hadden. Eens brengt hij mij het zilveren koord. Maar het einde is, nee, zulken sterven vrees ik niet. Bij hem, met hem, in zijn troon, met hem, genieten, schitterend, eeuwig, prachtig. Lieve broeder en zuster, als u Laodicea overweegt, dan zit dit als overwinning erachter. En dat is grandioos, dat is meer dan al die andere beloningen die in die andere briefjes stonden. Dit is super. En is dit nu moeilijk? Nou, eigenlijk niet, nee. En als ik het heel kort samenvat, dan klinkt het zo. Je moet de Heer Jezus hebben. Niet alleen als je verlosser, maar ook om wie Hij is. Zijn goddelijk wezen, zijn Yahweh zijn, zijn werk als gehoorzame, trouwe knecht. Maar ook de Heilige Geest die je gaat vertellen waar je naar mag kijken en waarop je mag letten. Echt, het is niet moeilijk. Het is niet een ingewikkelde studie. Een soort, nou ja, een conferentie vooraf aan gemeentelid worden of zo. Dit is gewoon je bijbeltje pakken en zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Ik wil zo graag zien wie u bent. En nu begrijpt u Petrus, die aan het eind van zijn tweede brief zegt dat je opwast in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is geestelijke groei. Betekent dat dat je alle statuten van al die kerken uit je hoofd leert, of dat je allemaal... Vergeet het maar. Hem leren kennen. Ik zal hem kennen straks. Heer Jezus, leer mij u te kennen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat wilt doen. Dat u door uw Heilige Geest naar ons toe wilt komen. Dat u ons ook vanavond ogen zal wilt geven, zodat we u gaan zien en gaan beleven wie u bent. En u wilt zo graag dichterbij komen. U wilt zo graag binnenkomen. U wilt zo graag in ons hart verblijven. U wilt zo graag dat wij maaltijd met u houden. U wilt zo graag dat we bij u en met u zitten. In uw troon. Bestemd voor de troon heeft ooit iemand een boek geschreven. We willen u hartelijk danken. Heer Jezus. Laodicea. Verder weg kan het bijna niet. En het is bijna het hoogste aan het eind. Voor wie overwint, voor wie de deur opent, voor wie vandaag de deur opent, voor wie vandaag zegt, Heer Jezus, u mag in mijn hart wonen, u mag daar uw troon. Ik wil graag weg, ik wil graag mijn troon echt wegdoen, zodat uw troon daar alle ruimte krijgt. O Vader, zegen zo dit woord aan ons voor deze avond. Amen.